Wij lezen nog eens uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 35. Zondag 35, daar vraagt de onderwijzer in vraag 96, wat eist God in het tweede gebod? En het antwoord luidt dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Vraag 97, mag men dan ganselijk geen beelden maken? Antwoord, God kan nog mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Vraag 98, maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? En het antwoord luidt, nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God. De welke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging zijns woords wil onderwezen hebben. Tot zover. Had hierboven geschreven, voor beeldendienst zult gij u wachten. Ik ben de Heere, uw God. Vorige week hebben wij wel de kern van dat tweede gebod met elkaar overdacht. In verband met vraag en antwoord 96. In zonderheid dat wij God op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. En we hebben verschillende dingen met elkaar overdacht die betrekking hebben op de praktijk ook van de eredienst en van het gemeentelijke leven. En we hebben die drie stromen als het ware, of twee. Die stromen hebben wij ook elkaar aangewezen. De mens die het weet, die alleen zelf nog bediening heeft, en verder is er geen bediening, hij komt niet onder het woord. En we hebben gezien dat de toren Gods daarover openbaar komt in de geslachten. Want hij houdt niet onschuldig en bezoekt die misdaad aan de kinderen tot in het derde en vierde geslacht. Dergene die mij haten, staat erbij, die op hetzelfde doodpad voortwandelen. Maar zoals de mens middelijk gebracht wordt en bearbeid wordt in de gemeente des Heren door het woord van God, zo mogen wij evenzeer zien dat de mens ook door de middelen, maar ook de verkeerde middelen, vergiftigd wordt om steeds verder van die God die zich in zijn woord heeft geopenbaard te verwijderen. En daarom is het zo ernstig, omdat er zulk een ontzaggelijk oordeel Gods als bij geen ander gebod, bij dit gebod uitgesproken is. Wel wil ik u nog herinneren, dat is al jaren geleden, toen wij ook eens bij deze zondag stilstonden. Toen heb ik gezegd, of gevraagd, hoe komt het? Dat er staat, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten. Is dat zomaar een stereotype uitdrukking om aan te duiden tot in eeuwigheid? Dat zulk een gans geslacht verzinkt? Eensdeels is de uitdrukking wel zo bedoeld, tot in het derde en vierde lid, dat betekent kortweg dat de Heere de eigen gerechtigde, eigenwillige eredienst en het vereren van hem straft tot in geslachten. Maar ik heb toen ook gezegd, de Heere is een God van soeverein welbehagen. En nou is de straf die ons de vrede aanbrengt, is op hem gekomen. En ik heb toen gezegd, figuurlijk gesproken, zo kan hij het vijfde geslacht zijn. Jezus Christus. En dat de misdaden bezocht worden aan hem in de dagen zijns vrezens. En dat de Heere niet ganselijk een volleinding maakt met zulk een geslacht. Maar om Christus wil, na lange geslachten soms de draad weer opneemt in dat geslacht. Gebeurt misschien niet zoveel, maar het gebeurt wel. En dan moet je eens om denken. Er zijn mensen die als het ware midden in deze wereld leefden. En wier ouders misschien nog wisten dat hun grootvader of overgrootvader ook behoorde tot die fijne. Tot de vrome. En dat ze verder geheel verzonken liggen. Zonder God in deze wereld. En dat het toch voorkomt in de praktijk. Dat in het vierde, vijfde of zelfs zesde geslacht. Ineens God weer ingrijpt. En een mens krachtdadig uit deze wereld bekeert. En dat ook de kinderen, of enkele van de kinderen, in die weg meegetrokken mogen worden onder het woord van God. En dat dan soms weer een lange reeks van jaren, soms van geslachten, de gunst Gods openbaar komt. En dat velen bij vernieuwing uit zo'n geslacht weer worden toegebracht tot de gemeente die zalig worden zal. Als wij dan deze dingen met elkaar overdacht hebben, waar ik nogmaals vanwege de belangrijkheid een ogenblik op inhaak, dan zal het ons toch wel duidelijk zijn wat een ontzettend gewicht en rust er is in die bewoording en dat we hem op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Het eerste gebod ging hoofdzakelijk over de ware God. Het tweede over de ware godsdienst, godsverering. En dan zeg je een mens, een gemeente, een gezin. O, wanneer beseffen wij toch eens, dat wanneer wij persoonlijk, particulier, denkende, voor onze eigen verantwoording en als ons persoonlijke zaak, het woord en de gemeente en de eredienst te kunnen verachten of verlaten, wanneer, en nu ga ik heel ver naar die kant, dat moet u me niet kwalijk nemen. Wanneer beseffen wij dat wij dan het graf van onze kinderen graven? En dat God eenmaal dat van onze hand zal eisen. En zal zeggen, gij hebt niet mijne, gij hebt niet uwe, maar gij hebt mijn kinderen de Moloch opgeofferd. Dat komt in de buurt van wat ik eens las van een prediker. Hij zegt, man, als uw vrouw verloren gaat, is het uw schuld. En dat kun je misschien dogmatisch niet zo verantwoorden, maar de bedoeling die erachter is, dat wij zulke verdervers zijn van elkander, van het gezin, van de kinderen. En dat we dat scherpe zwaar trachten te ontgaan door ons te verschuilen daarin vanaf. Als God ze hebben moet, dan krijgt hij ze wel. Maar dat die vruchten die van ons daarin openbaar komen nu juist uit gaan wijzen. Bange voortekenen zijn dat God op ons vergrimd is. En dat we geen deel hebben in de erven der heiligen in het richt. Als je dat zou geloven, dan zou je schrikken van je eigen woorden, je eigen wegen, je eigen gangen. Geen andere wijze vereren. Ja, de mens heeft duizend vonden gezocht, maar hij zal op niet één vraag een antwoord kunnen geven. Want zo waarachtig als het is dat God gezegd heeft, dat Christus gezegd heeft, al zo is geweest het welbehagen voor u, o Vader, dat ge deze dingen de wijzige en verstandige verborgen hebt en hebt ze de kinderkens geopenbaard. Even zo waarachtig is het wat wij verleden week aanhaalden. Wee u Bethsaida. Wee u Chorazin. Ja, zo in Sodom de krachten geschied waren die in u geschied zijn. Zij zouden tot op deze dag gebleven zijn. Zie dan hoe de mens als het ware de bewerker is van zijn eigen verderf. Maar hoe God alleen de bewerker is van de zaligheid. En van het zalig worden. Ik dacht daarbij ook, we hebben verleden week de klemtoon gelegd op het naaste onder zijn woord komen. En niet gaan praten van ja maar dit en ja maar dat en op allerlei dingen meer. Hoe een mens door allerlei zorgvuldigheden, allerlei wegen waarop hij zich begeeft. Waar je nou direct geen tekst voor bij de hand hebt om te zeggen, ja, maar er staat dit en er staat dat, weet je wel. Men lijkt dan wel een beetje te triomferen, want je kunt niet veel zeggen op allerlei dingen. En dat ik toch uw geweten en mijn eigen ook tot getuige riep en u vroeg, waar werkt het nou aan mee? Werkt het nou mee aan de verbinding van God en zijn woord? Of trekt het ons juist mee naar het andere? Naar de wereld? Er zijn zoveel dingen. Ik heb dat in het verleden wel eens gezegd. Alleen er is één ding. Ik heb nooit bij wetten en bepalingen kerkelijk dan in die zin geleefd of begeerte gehad. De een vaardigt zo'n wet en de andere vaardigt weer een andere wet uit. Daar heb ik nooit de moed voor gehad. Als over niet die dingen loopt. Maar wel, en dat mag je wel weten, heb ik vaak gevraagd, als de Heer het gaf, te vragen. Zei Heer, ach, wilt u het toch alsjeblieft doen? Want wij zijn zulke ezels, zo dom en zo dwaas. Aan de ene kant heb ik heb het ook wel eens in het openbaar gezegd. Ach ja, wat betekent een balletje trappen? Wat betekent een spelletje? Betekent allemaal zo weinig. Ja, als je een flinke tuin hebt, dan schop je ook achter een balletje. Ja, ik zie me nog bij broeder Dekker in het bos achter een vlieger aan hollen. Dat ik lang uit in de grond terecht kwam of zoiets, maar ik bedoel maar, oh, vind ik te flauw om over te praten. He, je hebt mensen die zijn wat dat betreft zo verschrikkelijk geestelijk, dat het niet anders dan vleeselijkheid is. Dus je voelt wel aan, dat bedoel ik niet. Maar dat weten we wel van elkaar, waar het wel over loopt. Het gaat erover, er zei iemand op het werk tegen me. Toen ging het over een prachtige natuurfilm, en dat geloof ik best, ik heb het nooit gezien. Prachtige natuurfilm over de woestijn en zo. Wat zie je daar nou voor kwaad in? Daar zie ik helemaal geen kwaad in. Er kwamen geen eens mensen in voor of zo, werd me verteld. Maar die man, betrekkelijk, het was zelf een bittere vijand van God en zijn woord. En als hij de kans kreeg, hij had wel eens tegen me gezegd, als ik kans had, dan zou ik mijn oog uit je hoofd, jouw oog uit je hoofd trekken. Zo verbeten. En, dat is typisch, hij had ook een grootvader, die een kind des heren was. En zijn vader, die had alles eraan gegeven, en hij helemaal. Maar hij wist wel een hoop. Maar om kort te zijn, ik zeg tegen hem, wat denk jij? Als om 5 uur de bel of wat ook gaat, als het tijd is om te vertrekken. Denk jij dat ik dan vanavond nog eens een keer het risico loop om naast jou te zitten? Wat denk je soms dat je... Ik zeg helemaal niet, ik denk niks. Helemaal niet hoor. Zeg maar wat je nou doet, ik zeg je doet niet anders dan Gods naam lasteren. Allerlei dingen. Ik zeg expres. Ik zeg, dat risico neem ik geen eens. Ik zeg, wij kunnen niet samen optrekken. Denk je dat we dan daar wel samen in op kunnen trekken? Dat kan niet. Kijk, dat zijn allemaal dingen die de duivel op de wegen van de mensen plaatst om ze van de rechte dienst van God, die in zijn woord bevolen heeft, af te trekken. En om de huisgezinnen te verwoesten. En ik weet wel, een mens kan niet altijd gespannen staan. Je hebt mensen, het spijt me dat ik het zeggen moet hoor, maar het was een uitspraak van een oude professor. Maar die zei het is, hij zei ja, sommige mensen lijken wel godsdienst scheid te hebben. Daar bedoelde die mee, van de morgen tot de avond zijn ze aan het waffelen en aan het rafelen, ze kunnen niks doen. Altijd maar weer die godsdienstige wauwelpraatjes. Ze kunnen geen ogenblik over gewone dingen praten. En daar had de man ergens gelijk aan. Dat wij beseffen dat we mensen zijn. En dat de Heer, dat we naar zijn raad, de raad van de Heer hier op deze aarde zijn. En dat we ieder zijn werk hebben en zijn omstandigheden en zijn gezin. En als je niet net hoeft te doen alsof je zo geestelijk bent dat als je 's morgens opstaat, holly, naar je kamer. Hè, en je zit er om 11 uur 's avonds nog. Het onderzoek en weet ik. Nee, we zijn maar heel gewone mensen. Maar dan denk ik erbij, laten we het dan ook een beetje gewoon houden. Als je daar zin hebt om eens wat anders te doen, dan ga je met je een potje dammen met je vrouw, een kameidschelen. Met je jongens of met je kinderen. Hè? Maar al die dingen, daar moet je eens op letten hoor. Waarbij de eredienst in gevaar gebracht wordt. Zondag en in de week. En ergens ben ik er makkelijk in, dan zeg ik ook, het is voor de liefhebbers. Maar het gaat er om onze zielenzaligheid. En om de eer van God die hij in Christus verheerlijkt heeft. Zodra dat nou eenmaal in het geding gaat komen, dan kun je ervan verzekerd zijn dat op alle mogelijke manieren getrokken wordt, en dat is toch al zo, maar dan in het bijzonder, die zuigkracht om ons weg te halen. Van het woord des Heren. De rechte wijze vereren, zoals hij ons in zijn woord bevolen heeft. En dat woord dat leert ons dat God looft God in zijn gemeente alom. De Heere, gij die in het heiligdom als Israëls kroost moogt naderen. Hoe vrolijk gaan de stammen op naar Sions God gewijde top met Israëls achtere vader. Dat is nou recht christelijk. Om hem op de juiste wijze naar zijn woord te vereren. Dat heb ik ook net zo goed nodig. Om daarin steeds onderwezen te worden. Een mens kan onbewuste neiging hebben. Ik noem nou maar wat. Hè, dat je niet denkt, nou ja, ik kan het aardig voor een ander zeggen. Maar ik heb vaak last ervan gehad. En dan probeer je dat ook zoveel mogelijk. En dan lacht misschien een ander weer om. Maar tegen iets dat met de dienst te maken heeft. Dat je denkt, hè, verdraaid, dan kom je in de consistorie en dan... Het is eigenlijk weer een kwartier te laat. Dan kun je zeggen, ja. Dan kun je een vroom praatje houden. Daar zei ze een dominee en toen was het snikheet. De man leeft nog, maar... Het was snikheet en de ventilator uit en de ventilator aan, weet ik wat, maar... Ten slotte zulke soort opmerkingen van in de hel is het nog heter enzovoort. En al die dingen meer. En zo heb je ook mensen die zeggen, als je het hier nog geen 2 uur uit kan houden hè, in de kerk, wat doe je dan in de hemel? Dat is eeuwig. Ja, maar je voelt toch wel aan mensen, dat klinkt dan wel aardig, maar het is het niet. Dan lijkt het wel of dat we op weg zijn om God op de juiste wijze te eren, uren... Dagen zonder naar de tijd te vragen. Maar dat is 90% ook huichelarij. Menselijke gevoeligheid. Want wanneer we God naar zijn woord vereren, dan moet er ook aandacht zijn voor de anderen. En dat betekent dat ze het beneden ook zwaar hebben, soms, met al de kinderen. En dat alles in de war loopt. Echt hoor, dan doe ik echt mijn best. Te zeggen, op tijd. En dat klinkt misschien erg letterknechtachtig, weet je wel. Van, oh, mensen, schijnt toch uit als ik toch zo bezig ben. Ja, maar wij zijn mensen. Wij zijn mensen. En het is de spreker ook. Net zo goed. En daar moet rekening mee gehouden worden. Zie je? Anders kan het de schijn hebben van... Jonge, jonge, de geest. Maar dat ik onwillekeurig mijn medemensen ophits. Dat ze op hete kolen zitten. Ach, wanneer het is een beetje... Tijdens dat nou... Zo bedoel ik dat dan weer niet. Dat is nou niet het ergste. Maar je hebt... Soms ook een neiging als maar langer. Want je hebt ook mensen die altijd 2 uur preken. Niet zoveel, maar er zijn er wel. En ik weet wat mijn grootvader deed vroeger ook. 3 uur heb ik wel horen vertellen. Als hij dan die enthousiaste verhalen hoorde van die mensen, die stonden dan in pad. Snikheet. En dan wisselden ze elkaar af. Jij nou maar weer eens een poosje zitten. Dan stond de andere weer. Dat is me wat. En dan, als ik dat dan hoort vertellen van mensen die erbij geweest zijn. Maar het is toch wel eigenaardig dat toen de man ouder en wijzer werd, dat hij er een punt achter zette. Hij deed het niet meer. Dat wil niet zeggen dat toen opeens de geest weg was, de geest opgehouden was. Maar dan zie je wel eens dingen dat je zegt, toch. Maat en tijd. En als het nou gewoonte is, 2 uur, dan is het gewoonte 2 uur. Als het gewoonte is, 1,5 uur, is het ook goed. En de geestledige beleider, die hoeft ons dat ook weer niet af te nemen om te zeggen, 10 minuten is lang, zat een versie. Nee, de dienst van het woord hoort in het middelpunt te staan. De psalmen Davids met elkaar zingen is aangenaam, maar als 3/4 van de dienst gezongen wordt, dan wordt God niet op de rechte wijze vereerd. Want de verering van God is de verkondiging van het heilig evangelie in de Heer Jezus Christus. Zwingli vloeide een beetje door. Hij was helemaal tegen gezang in de kerk. En Luther, hoewel hij erg van zingen en van versen enzovoorts hield en er ook zelf vele gemaakt heeft, die zag het eigenlijk als een soort gebrek. Dat het haast niet mogelijk was om alleen maar het gesproken woord. Dus een kleine afwisseling door te zingen. Maar het vanwege de onvolmaaktheid. Nou, daar hoeven wij het ook niet helemaal mee eens te zijn natuurlijk. Daar gaat het niet over. Maar het feit dat ik het noem, wil alleen maar daarop duiden dat de woordverkondiging het middelpunt behoort te zijn naar het woord van God. En dat op de onderlinge samenkomsten der gemeente het woord van de Heere ons regeren. En dat we daardoor gevoed en onderhouden mogen worden. En dan is het al vanaf de oudste christelijke kerk dat de christenen op de dag der zon samenkomen. Om het woord van God te lezen. en om daaruit te spreken. En daarom is alle veranderingen, de hele liturgische beweging, van kleur en weet ik wat men er allemaal op nahoudt, die is in diepste wezen een terugkeer naar een vervallen Roomse kerk. Anders niet. Het is God onterend, al die liturgische bewegingen. Het is de hang naar het geheimzinnige, naar het kaasje, naar de sfeer, naar de plechtigheid, naar de indruk. Maar God wil dat het woord indruk maakt en niet de kleur en niet de verzen. En niet het opstaan en zitten gaan en weer opstaan en genadeverkondiging en nog eens wat en nog eens wat. Dat wil God niet. Dat zijn allemaal dingen die een mens zelf bedenkt om wat leven in een dode brouwerij te brengen. En zo krijgen we het leven nooit. Zo blijven wij gevangen in onszelf. En nu wil God, want ik krijg deze antwoorden aan elkaar. Nu wil God, volgens die laatste vraag, de christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging zijn woord onderwezen hebben. En daarom is het ook een oordeel van God, wanneer de mensen van de levende verkondiging des woord verstoken zijn. En is het ook vaak een blijk dat het niet waarachtig is, al die vragen om een herder en leraar en om iemand die het woord bedient, en als het nou eens zo mag wezen dat het niet waarachtig is. Want men gelooft er niet in, niet in de kracht van Gods woord. Of soms heeft men het veel liever niet, met alle zorgen eraan verbonden. Kunnen we beter in de week zo nieuw en dan is, weet je wel, en zondag dan lezen wij wel. Dat is erg droevig, maar het is zo. En dan durft men nog te zeggen dat dat blijkbaar Gods wil is. En hier zegt de Heidelberger dat de Heere zijn gemeente door de levende verkondiging zijn woords wil onderwezen hebben. Want van de oudvaders kan men ook stomme beelden maken. He, dan zegt men zo, nou mensen, weet je wel, als er dus dat gebeurt in gemeentes, dan willen ze iemand laten komen spreken. Maar er moet natuurlijk goedkeuring voor zijn. En dan zegt men met een vrome gezicht, ik zou het niet doen. Ik heb ook wel eens wat goeds van die man gehoord hoor, wat ja, dat wel. Maar och mensen, daar zit het hem toch niet in. Hè. Vergeleken bij onze oudje stad licht wat die mensen hadden, dan kun je beter toch maar een preekje lezen. Nou, zo wordt dat nou kunstmatig in het leven gehouden. En men vergeet dat het tegen de wil van God is. Ja, het is bar als je daarover gaat denken. En je zou toch zeggen, zou er dan eens niemand in zo'n gemeente verwaardigd worden dat als ze er dan zo op zitten te wachten. Zal dan die geest niet eens in zo'n gemeente zelf dan iemand aanwijzen en zeggen, predik het evangelie hier. Nee, dat gebeurt niet. Oh, dat al die dingen die wijzen op een groot verval en op een grote matheid en op het leven onder een schijn. Een schijn van godzaligheid, zonder dat er één is die werkelijk, werkelijk voor het aangezicht des Heren, in oprechtheid des harten, die nood aanhangig maakt bij het hof des hemels. Allemaal droeve omstandigheden. De Heere wil door de levende verkondiging zijn woord onderwezen hebben. En niet door de stomme beelden. Ook niet de beelden als boeken der leken. En ook niet de boeken van de leken. Dat wil de Heer ook niet. Maar hij wil zijn getuigenis dat eeuwig zeker is. En slechte wijsheid leert. Nog eens wat, die beeldendienst hebben verleden week beklemtoond hoe dat God nou in Christus, het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid, zijn beeld heeft gegeven. En dat God dat aan geen enkel ander mens toelaat. Want het is de antichrist eigen om zelf een beeld te maken en om een stem te geven aan het beeld, zodat iedereen zich daarover verwondert. Dat is de ware God ten hoon, een andere Christus, een andere middelaar, een andere borg daar stellen. En dat is ook gruwelijke afgoderij met de eigen gesneden beelden. Daarom, geliefde, wanneer zij over bevinding spreekt, merk dan op en let op of het gegrond is in het woord van God. Dat wil niet zeggen, als er nou niet iets hetzelfde in het woord van God voorkomt, dat het daarom niet waar is wat u vertelt in de een of andere weg. Maar het is hoogstens enige tijdpassering om het te vertellen. Het brengt geen gewicht aan. En het is verwonderlijk hoe gauw de mens daardoor in de beeldendienst terechtkomt. Dat bijvoorbeeld iemand heeft door de Heere uit genade de Heere mogen leren kennen. Op de manier, de wijze waarop de Heere dat in zijn eeuwige raad hem of haar dat wilde leren. En u kan er zulk een macht, zulk een, ik zou haast zeggen, zulk een overtrokken waardigheid aan die woorden gehecht worden, dat de mensen keel en koud het woord kunnen horen lezen. Maar als ze dat horen, dan lopen de tranen over hun wangen. Ze formuleren het zo niet, maar je zou zeggen, dat is nou nog eens echt. Dit is niet echt. Maar dat, daar zie je de mens in die beeldendienst openbaar komen. Op een geraffineerde godsdienstige wijze. Maar zodra de Heere ons gaat onderwijzen, dan wordt het, en het klinkt misschien niet zo leuk, maar dan wordt het onze gewoonte niet om overal maar met je eigen wegen en gangen te koop te lopen. Dat doe je niet. Ik weet zeker dat ik een vader heb, die God en een moeder ook. Nou ja, je hebt wel eens wat met elkaar zitten praten. Zeker wel, heel wat ook. Maar ik kan me niet herinneren dat ik ooit van mijn vader gehoord heb, nou zal ik jou mijn bekeringsgeschiedenis eens vertellen. Wel eens zo iets uit zijn leven tot lering. Nooit. Toch weet ik dat de man heel wat ondervonden heeft in zijn leven, hoor. Nee, dat was zo niet. Maar altijd en altijd het woord Gods. Gods woord dat eeuwig zeker is. En slechte wijsheid leert. Daar wees hij altijd maar heen. En maar je hebt ook dat net andersom is. Je hoort Gods woord nooit. Je hebt al zelfs, ik weet niet hoe lang nodig, om in je zielenleven, in je gedachten te overleggen over al die woorden die je gehoord hebt en die ervaringen die je hebt horen vertellen. Heb je al, ik weet niet hoe lang nodig om het een klein beetje te schiften en een klein beetje te ordenen en om te onderzoeken of dat het nou werkelijk in Gods woord gegrond is. Maar je bent er eigenlijk nog niet aan toegekomen aan Gods woord. Dat is beeldendienst. Het is een groot voorrecht, hoor. Als wij mogen getuigenis afleggen van de hoop die in ons is. Maar als dat een soort gewoonte is. Hè, om eens even te vertellen. Nou, ik zal je eens vertellen hoe ik het geleerd heb en hoe ik het geleerd heb. Daar eren wij God niet mee op de juiste wijze. Dat mannetje wat ik wel eens verteld heb op gezelschap, hij was niet helemaal zoals een ander. Hij was wel altijd goedsmoeds, maar die eerde God op de rechte wijze. Toen er weer eens een voor de zoveelste keer tegen hem zei dat hij toch ook eens moest vertellen hoe het met hem gegaan was. Toen hoorde hij zijn nek achterover en hij schaterde van de lach. Ja, zegt hij, dat zouden jullie wel willen. Vroeger was ik zo gek. Ha, 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 vroeger was ik zo gek. Toen deed ik dat, zei hij. En dan kwam ik met mijn kleine schip bij die grote koopvaardijschepen. En als ik dan eenmaal aan boord was, dan pakten ze me alles af en ze stuurden me naakt weer terug. Maar, zegt hij, daar begin ik niet meer aan. Voor mij is het zo, en dan lachte hij, als vader en ik het maar weet, dat is precies genoeg. Kijk, je zegt nou wat een praat, hè. Maar die man eerde nou God op de rechte wijze, omdat hij brak aan die eigenwilligheid, die beeldendienst. Die beeldendienst van een mens. Dat vormen en dat maken van een mens, van een bepaalde voorstelling, klopt niet. En het karakter speelt ook een grote rol voor ons, als hij bepaald karakter hebt, dan lust hij dat helemaal niet. Dan zeg je, och, teken al. Het is net als met die, wij leven ook in van die gesneden beelden. Een ouderling van ons vroeger, die was ergens in zijn werk. Wij wisten nergens de kerk te vinden, totdat hij een mannetje zag lopen met een zwart petje en een zwart jasje op. En hij dacht, dat die moet ik hebben. Maar die was op weg naar de mis. Begrijp je? Kan ook nog. Wees voorzichtig. Wees voorzichtig met al die beelden en voorstellingen die wij maken. De Heere, die is het, die doet wandelen. En gij, ik zou zeggen, voor ons geldt, onderwerp u dan aan zijn woord. Hij zal verhogen te zijner tijd. Hij zal de overtreders zijn wegen leren. Nu is volgende week heiligavondmaal. En daar wilde ik ook nog iets van zeggen. We hebben vanmorgen iets gehoord. Klein weinig. Wie op de winddag geeft, die zal niet zaaien. En wie op de wolken ziet, die zal niet maaien. En dan kan een mens ook daarin, in de heilige sacramenten, zo'n beeldendienaar zijn. Hoe doet hij dat? Wel, je hebt mensen die blijven maar zagen, die blijven maar praten over hun beeld. Hoe dat het er met hun bij staat. Als er dan morgen een klein weinigje, wat bedoel je dan? Dat mijn beeld een klein beetje gezond is. Dan hoop ik. Maar ja, dat weet ik ook niet. Die aanbidden hun eigen beeld in plaats dat ze de toevlucht door het allerheiligst geloof zouden mogen zoeken in het beeld Gods in Christus. Daarom als ze komen, komen ze eigenlijk omdat ze tevreden zijn met hun eigen beeld. In plaats van tevreden te zijn met Christus. De enige offerande aan het kruis geschiet. Op nog andere wijze kunnen wij die beeldendienst plegen in verband met de heilige sacramenten. Wat ik vanmorgen zei, de oude mens die kan maar vragen, zou ik of zou ik niet, of zou ik wel. En ja, ik heb toch belijdenis gedaan en ik heb toch enzovoort, enzovoort. Ja, dat staat het voorgangen met brood en met wijn enzovoort. Kijk eens, daar is nog plaats en daar is nog plaats. Dan maak je van brood en wijn een beeld dan vereer je het zichtbare. Dan verdring je de eigenlijke vraag waar het over loopt. Of dat gij de Heer Jezus Christus geloven moogt. Of gij als een onwaardige in uzelf, een verlorene, u voor Gods aangezicht leerde kennen. En in hem, de Heer Jezus Christus, uw enige hoop, uw enige troost in leven en in sterven, mocht zoeken en vinden. Want daar loopt het over. Want je kunt natuurlijk op een verkeerde manier gaan zeggen, zeg, waar was jij? Dat is ook wat. Je was niet aan het avondmaal. Alsof dat het ergst is. Dat de mens niet aan het avondmaal geweest is. Dat is het ergste niet. Nee hoor. Maar ik heb ook wel eens gezegd hoor, tegen mensen, je moest je ogen uit je hoofd schamen. Dat ik zo boos was, zo boos. Als je dan van elkaar toch iets mag weten dat er enige kennis is. Hè, en dat de mens dan zijn eigen maar laat leiden door zijn eigen drogredenen. Dat past toch enige nuchterheid. Want dan wil een mens graag vertroeteld worden. Dan wil je dat je zegt, joh, hij is zo zwaar. Was de aanvechting zo groot? Oh ja, oh, als hij wist, dominee, als hij toch eens wist, wat een week dat ik achter de rug gehaald heb. Dat wil een mens graag. Nou, laten we dan maar hopen dat de volgende keer iets beter mag zijn. Ja, maar als je op dat spoor terechtkomt, dan kom je ook op een verkeerd spoor terecht, hoor. Dan ben je ook het beeld aan het aanbidden. Het beeld van een mens. Nee. Voor beeldendienst zult gij wachten. Ik ben de Heere uw God. En dat is zo overstelpend groot. Dat is zo alles als het ware wegdrukkend. Daarom het waarachtige geloof is vernietigend voor het vlees. Het levend geloof als het ware, dat richt zich zo centraal op dat, op de Christus Gods. En op de God des welbehagens. En op de geest des raads en der sterkte. Zo centraal wordt het daarop gezegd dat dat de zaligheid is. Die God is onze zaligheid. En dat gaat heel ver. Dat is niet af te meten met het punt van ik heb dit of ik heb dat. Maar het is zuiver alleen gericht worden op de levende God. Dat is het eeuwige leven. Met anderen heeft het eeuwige leven niet. Grotendeels vergeet je het hoor. Maar dat vergeet je niet. Dat geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen, zegt de man. Nou ja, je weet niet wat er allemaal kan gebeuren met de mensengeheugen hoor. Dat ook nog. Maar ik bedoel, maar dat is de kern waar het over loopt. Alleen God, die zal gevrezen zijn. En dan kan je wel eens in gedachten kun je verplaatsen naar ziekbedden en sterfbedden. Ook als je zelf een sterfbed mag hebben, dat het je als een begerenswaardige zaak voorkomt. Dat je niks meer te zeggen hebt, niks meer hoeft te zeggen. God alleen. Heb je nog wat? God alleen, ik heb niks. Hoop je nog wat? Christus alleen. Kijk, en dat is nou die vernietigende les. Voor het ik, voor de geldingsdrang, voor het beeld. Het ijdelbeeld des mensen. Want wij zijn zo geaard mensen, dat we altijd ons eigen bijpakken. En nou, God is als een vuur in zijn woord, dat vernietigt. Dat brandt uit. Totdat we hem mogen aanschouwen. Zonder beelden. Eigen opgerichte beelden. weg. God houdt niet onschuldig. Nee hoor. Want dat merk je als de beelden doodgaan. Ja, we kunnen in ons leven een verschrikkelijk groot woord gevoerd hebben hoor. We kunnen heel wat mensen de kop afgeslagen hebben en een douw hier en een douw daar gegeven hebben omdat ze er nog niet zijn of omdat ze het niet goed geleerd hebben of dat ik wel een vraagteken erachter zet. Maar nou komt het aan ons. Hé, het beeld begint te wankelen. Ja. Sommigen die zijn zo geheimzinnig dan opeens, hè, dat niemand hoeft te weten. Maar er zijn wat angsten beleefd hoor. Oh. En dat je zou zeggen, is dat nou die man? Is dat nou die eikenboom? Is dat hem nou? En de omstanders zeggen met een zuur zoet gezicht, ja, God is vrij hè. Dan zie je het maar weer, als een mens niks hebt, dan ligt hij daar maar. Het is waar hoor. Maar proberen wij daar niet de eigenlijke oorzaken mee te verbergen? Dat wij er tussenuit moeten. En dat we als naakt ellendig alleen zullen geloven in hem die de goddeloze rechtvaardigt om niet. En hebben duizenden mensen bezig geweest om ons als een beeld. En we leken tenslotte op een beeld ook. Ik heb vaak plaatjes zitten bekijken, weet je wel, van zulke mensen, die foto's, net beelden. Precies. Precies in de plooi, precies, lijken tenslotte van die beelden ook. En de mensen die helpen er natuurlijk aan mee, hoor, die hebben een groot portie schuld. Oh, dat en dat. Maar tenslotte dan komt de afrekening thuis. Hij is donker gestorven, die man. Ja, nou plaats toen, ja... Op het laatst, ja. Ja, het is jammer. Je hebt er weinig profijt van. Je hebt elkaar 30, 40 jaar lang eigenlijk voor de gek gehouden. Er wordt nergens zoveel toneel gespeeld als in de kerk. Hè? Maar daar gaat hij. O mensen, kon ik het je laten voelen of tasten? Dat de rechte leer der zaligheid, die is altijd in de kerk veracht geweest. Altijd. Dat kun je toch wel natellen. Voor beeldendienst zult gij u wachten. En men heeft het over de paus en over Maria en over dit en over dat. Maar ik. Natuurlijk, wij zijn ook niet volmaakt. Hoor, heb je nog van die afgodjes mensen misschien? In je huisje? Ja, maar dat is ook nog in huis. Maar het beeld zelf van de mens. En het moet geschieden als we behoren tot het getal van Gods uitverkoren. Hoe pijnlijk en vernietigend dat het ook is. Maar het zal gebeuren. Want de Heere geeft zijn lof niet en zijn eer niet aan gesneden beelden. Dat doet de Heer beslist niet. Dat kan hij niet doen. Dan zou hij geen God zijn. Maar hij heeft zelf voor het beeld gezorgd in Christus Jezus. En wat daar buiten is, dat brandt hij weg. Ja. Hoe is het nou met je? Ik bedoel, nou is geen verhaaltje. Nou is geen... Hè? Heb je daar nou enigermate kennis aan? Want het werk is pas af hier op aarde. Moet je goed begrijpen, als wij onze laatste adem uitblazen. Zoiets in de zin van wat Luther eens een keer, meen ik ergens, schreef. Maar ik wilde mijn hand niet voor in het vuur steken. Hoor, maar ergens meen ik de uitspraak. Het woord van God is zo objectief. Dat het ons subject. Ons, het onderwerpelijke. Dat het ons vernietigt. Hij bedoelde dat daar niet mee dat het woord van God zomaar een oppervlakkig verstandelijk woord is. Maar hij bedoelde daarmee
Gods woord is zo voorwerpelijk, zo objectief, zo af, zo geheel en al het woord. Zo alles wat God erin heeft willen openbaren tot zijn zaligheid. Niet uitgemaakt door allerlei subjectieven, maar door God zelf. Het is zo objectief, het is zo één geheel. Er kan zo niks tegen bestaan dat wanneer het mij subject, mijn onderwerp raakt, dan begint het mij te vernietigen. Ja, niet dat de Heer de mens vernietigt, maar de leugen, de waan, het beeld brengt hij aan het wankelen. O, het heeft mij vaak verdriet, bij mezelf en bij elkander. Ik denk, Heere, Heere. Zouden wij iets mogen verstaan van het grote geheim? Maar dat is ook weer een kleine gedachte die niet goed is. Maar wat we gezongen hebben, niet ons, o Heer, niet ons. Maar uw naam geef eer om aan God te vragen of hij zijn naam wil eren. Want Adam ligt eruit. Goed. En dat wij dan door die God meegenomen mogen worden en mogen stamelen. Ere zij God. Maar dat zei ik straks, hè, als ik dan op je sterrenbed lig, denk ik, oh, wat zou dat, Heere, geef me deze weldadigheid, dat wil ik van u begeren, als ik nog sterrenbed zou hebben, want die mensen kan zo'n ogenblik uit de tijd zijn, hè. Maar dan op die vragende gezichten van mensen, weet je wel. Want, ach. Mensen, daar rek je toch niet mee, hoor, wat ze zeggen, hoor. Hij is zus of hij is zo geweest, of dit of dat, ja. Sommigen zijn er dan nog zo barmhartig te zeggen, nou, het was niks, hoor. Maar toch, dat hij nou verloren is, dat zou ik nou ook weer niet durven zeggen, nee. Nou ja, dan zie ik dat allemaal als één groot knekelhuis. Waar niks mee opschiet. Maar dat je dan zo ver genoeg door je ooghoeken mag gluren en zeggen, ja, daar gaat hij dan. Daar gaat hij dan. He, als je niet al te veel pijn hebt, tenminste. He. God alleen, in de handen van hem, ik ellendige. Het ijdele beeld is vergaande. De laatste stuiptrekkingen. En dan is het voorbij. Hem eren. Zoals hij het eeuwig gewild heeft in de zoon zijner eeuwige liefde. Dat is een groot voorrecht, maar het is ook groot als hij in je leven al iets mag ontvangen. Om daarvan te mogen verstaan. Daarom als nou heilig avondmaal is, mensen. Laat dan uw beeld varen. En zeg ook niet bij uzelf een stoel meer of minder. Zeg ook niet, ik heb toch belijdenis gedaan, ik heb toch dit gedaan. Ja, maar je kunt toch zo niet blijven zitten. Zeg ook niet, ja, maar er gaat toch een zekere bekoring vanuit, zo met elkaar. Dat kan de grond niet wezen. De grond is alleen iets te mogen. Nee, de grond is alleen Christus. En iets te mogen kennen. Dat ons beeld wordt aangetast. En onze beelden dient. Want dat gaat ermee gepaard. En dat wij op onze voetstukken begonnen te wankelen. Want weinigen zijn er die wankelen van hun voetstukken. Er zijn wel veel wankelenden. Ja. Maar ze blijven al balancerend op het voetstuk staan. Nooit gewonnen willen geven. Ik onbekeerde dwaas. Ik verloren mensenkind. Ik knoeier. Met alles wat God me heeft doen horen. Nooit komen ze er. Het blijft altijd nog net binnen. Nog net behouden. Nog net erbij. Als we de balans opmaken. Maar als nou Gods heilige wet u de spiegel voorhangt en de ontzaglijke bedreiging daaraan verbonden,
Wat dan? Wat dan? O, dan werkt God daarop aan dat wij als ellendigen, verlorenen, bij de aan- en bij de voortgang, zo voor zijn aangezicht komen om van hem genezing, ontferming te mogen ontvangen. Want hij doet barmhartigheid aan duizenden dergenen die hem lief hebben. Die hem haten, 3, 4 geslachten. Duizenden dergenen die mij lief hebben. O, die gouden draad van Gods verkiezende liefde is zo sterk. Die gaat door. Huivering kan de harten van mensen bevangen. Vanwege die waarheid dat God als die grote soeverein in één ogenblik een zaak kan voleinden en afsnijden. Maar de hoop wordt gevoed aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En dit is zijn gebod dat gij gelooft in degene die de Vader gezonden heeft en elkander lief hebt. En dit is zijn gebod, kinderkens, heb de wereld niet lief. Nog wat in de wereld is, want de gedaante deze wereld gaat voorbij. Hem lief hebben. Dan komt ten laatste toch weer die vraag aan de orde. Simon, Jonas' zoon, hebt gij mij liever dan deze? Hebt gij mij lief? Of moet je het redden met je beeld? Uw beeld, of een beeld van een boek van een leek. We zijn allemaal maar leken. Maar als we in de Heer Jezus geloven, dan zijn we volk. Zijn volk. Maar hoe is het nou? Geloof je dat nu? Wat is nou je beeld? Heb je het beeld van Christus door de verkondiging van zijn woord mogen leren kennen? Gans hulpeloos tot hem gevloten. Want hij is de redder. En hij maakt alles en dan ook alles in orde. En ge zult u verwonderen over zijn grootom, ferming en genade. Amen.